Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 73 zingen wij het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer wiens werk ik roemen zal. Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 13 versen. Wij herzeggen nu Johannes 1, de versen 1 tot en met 13, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaden vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 1, de eerste 13 versen. In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, omdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, omdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 1 en daarvan de versen 11 tot en met 13. Johannes 1, de versen 11 tot en met 13, waar we Gods woord aldus lezen. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het vlees geworden woord. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wie hem afwijzen. In de tweede plaats willen we erop letten wie hem aannemen. En in de derde plaats willen we erop letten wie hem nodig krijgen. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij het vlees geworden woord, wie hem afwijzen. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Onze tweede gedachte, wie hem aannemen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En onze derde gedachte, wie hem nodig krijgen, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Gemeente, over wie gaat het hier in deze tekstwoorden? Dat is heel duidelijk uit het verband, zoals het ons ook vanmorgen uit Johannes 1 is voorgelezen. Het gaat over het vlees geworden woord. Het gaat over de Logos. Dat is een hele bijzondere naam in de Bijbel voor de Heer Jezus. Hij is het woord waardoor de Vader spreekt. En dat woord, dat was bij God. Dat woord, dat is van eeuwigheid. En dat woord was God. Zo heeft Johannes hier getuigd in dit hoofdstuk. En door dat woord zijn de hemelen gemaakt. En dat woord, jongens en meisjes, dat is hier naar deze aarde gekomen. Want het woord is vlees geworden, zegt Johannes, en het heeft onder ons gewoond. Er staat ook in onze tekst, hij is gekomen. En hoe is hij gekomen? Er wordt een beeld gebruikt door Johannes. Hij is gekomen als een licht. Als een licht dat schijnt in de duisternis. En Johannes de Doper was geroepen om van dat licht te getuigen. Hij was het licht niet. Hij was maar een heel klein kaarsje waarin de mensen zich voor een weinig tijd wilden verheugen. Maar hij kwam om van het licht te getuigen. Dat licht is het vlees geworden woord. Dat licht schijnt in de duisternis tegenwoordige tijd. Niet overheen lezen. Dat woord dat schijnt ook nu nog als een licht in de duisternis. Ook al is de Heer Jezus niet meer op deze aarde. Maar dat schijnen dat gaat altijd nog voort. Hij is gekomen. Al in Genesis 3 vers 15 is hij gekomen. Gekomen in het woord. Gekomen in de profetie. Hij is gekomen in het Oude Testament door voorbeelden. Hij is gekomen in de ceremonieën. Hij is gekomen in typen. Hij is gekomen op velerlei manieren. Maar hier aan het begin van het Johannesevangelie lezen wij dat hij gekomen is in hoogst eigen persoon. Zoals hij nu gekomen is, zo was hij nog niet eerder gekomen. Het woord is vlees geworden. En hij is gekomen door wondertekenen, door wonderdanen. Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Zo is het woord gekomen, zo heeft het licht geschenen. En het schijnt nog. Maar dan dat aangrijpende woord, de duisternis, heeft het zelf niet begrepen. De wereld heeft het niet begrepen. De wereld heeft hem niet gekend. De wereld heeft hem niet erkend. En dat is aangrijpend, jongens en meisjes, want het was zijn wereld. De wereld is door hem gemaakt, heeft Johannes gezegd. De wereld is door het woord voortgebracht. En de Heer Jezus komt naar de wereld. En hij is een vreemde voor de wereld. Voor de gevallen wereld. Voor de wereld verloren in zonde en schuld. Het is zijn wereld. Maar de wereld erkent hem niet. De heidenen niet, met al hun wijsheid. En ook na de verlichting, de eeuw van de verlichting, is dat er niet beter op geworden. De duisternis heeft het zelf niet begrepen. De duisternis verkiest de duisternis in plaats van het licht. Nou ja, de wereld heeft hem niet begrepen. Nee, het gaat vanmorgen een stap verder. Dan zegt Johannes, hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij is gekomen tot het zijn eigene. Hij is gekomen tot zijn huis. Hij is gekomen tot zijn domein. Hij is gekomen tot zijn volk. Hij is gekomen tot datgene wat hem bijzonder toebehoorde. Nee, dan gaat het niet over de uitverkorenen. Maar dan gaat het over het Joodse volk. Dan gaat het over de beminden om der vaderen wil. Dan gaat het over hen aan wie het woord Gods was toebetrouwd. Dan gaat het over hen die gehoord hebben van de komst van de beloofde Messias. Dan gaat het over hen die de toezegging kenden. De zijne. De zijne die op hem stonden te wachten. De zijne die naar hebben Nee. De zijne hebben hem niet aangenomen. En kijkt u nou niet neer op de zijne, want ik denk bijna alle mensen die hier vanmorgen in de kerk zitten, die dragen ook het merk en veldteken van de Heer Jezus Christus aan hun voorhoofd. Ja, zo noemt Guido de Bret dat, jongens en meisjes, het teken van de doop. Dat is het merk en veldteken van koning Jezus. De zijne. Wij die mogen leven onder de bediening van het genadeverbond. Wat is dat? Een groot voorrecht. Dat is wat anders dan in de wereld. En dan zou je verwachten, de zijnen hebben hem aangenomen. De zijnen stonden hem op te wachten. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Kijk, dat de wereld hem niet heeft gekend, nou ja, dat ligt eigenlijk wel voor de hand. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat de zijnen doen, dat is erger dan wat de wereld doet. Er was voor hem geen plaats. We hebben het gehoord, jongens en meisjes, met kerstfeest, weten jullie het nog? Omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. Geen plaats voor het vlees geworden woord. Geen plaats in Bethlehem. geen plaats in Nazareth, geen plaats in Jeruzalem, nergens plaats. In heel Israël geen plaats. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Nee, het tegenovergestelde. De zijnen hebben hem verworpen. De zijnen hebben geroepen, kruis hem, weg met deze. Ja, ze wilden hem wel, de zijnen, ze hebben wel willen profiteren van zijn weldaden. De zijnen, ze wilden wel eten van zijn brood. De zijnen, ze hebben hem geprezen als redenaar, want hij sprak als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. De zijnen, ze hebben hem gehuldigd als koning. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. De zijnen, zeker toen hij intocht deed in Jeruzalem, wat zijn ze verblijd geweest. Maar één ding hebben ze niet. Ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem niet aangenomen als de van God gezonde verlosser. Ze hebben hem niet aangenomen als de enige weg der zaligheid. En als u het Johannes-evangelie een klein beetje kent, dan weet u dat Johannes dat ook illustreert in de volgende hoofdstukken. Want daar wordt het heel concreet. Niet aangenomen. Jezus geneest op de Sabbat in Bethesda een lamme man, jongens en meisjes. En dan zijn ze zo blij, dan nemen ze hem aan. Nee, de Joden wilden hem doden. Waarom? Wat heeft hij misdaan? Zijn handen deden alleen maar goed. Jezus predikt in de tempel dat levende brood nodig is. Het manna, dat is niet genoeg. De mensen die het manna gegeten hebben in de woestijn, die zijn gestorven. Wat nodig is dat brood dat uit de hemel komt. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Nee, ze hebben gezegd, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En van toen aan gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem, schrijft Johannes. Jezus leerde in de tempel. Ze hebben hem dagelijks gehoord. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben gezegd, gij hebt de duivel. En ze hebben die aangenomen, zegt Jezus zelf, die tot hen kwam in zijn eigen naam. Die kwam in plaats van Christus. Niet aangenomen. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft wenende gestaan op de Olijfberg. Nog is daar een kerkje, Dominus Flevit, de Heere weende. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een hen hare kiekens bijeen vergaderd, maar gijlieden hebt niet gewild. Och, dat gij in deze dag bekende wat voor uw vrede, tot uw vrede is dienende. Niet aangenomen. En nogmaals, laten we dan niet naar de zijnen kijken, alleen het volk van Israël, maar het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben hem niet aangenomen. Ook ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dan zegt u, ja dominee, ik ben niet onverschillig. En bent u niet te negatief, de kerk zit vol met mensen vanmorgen. En u moet eens kijken hoe aandachtig dat er geluisterd wordt. En wij hebben nog heel niet aangenomen. Daar gaat het over. En je hebt heel veel graden van ongeloof. Je hebt in het geloof heb je onderscheiden diepten, je hebt onderscheiden oefeningen in het geloof, maar je hebt ook in het geloof onderscheiden graden. Nee, natuurlijk verwerpt u niet allemaal de Heer Jezus, zeker niet, gelukkig niet. Maar dat is nog niet aangenomen. Natuurlijk gelooft u dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Maar dat wil nog niet zeggen aangenomen. Aangenomen, dat wil ten diepste zeggen tot zich nemen. Dat wil ten diepste zeggen gemeenschap hebben met. Dat is het. Gemeenschap hebben met. En zou u kunnen zeggen geestelijk gemeenschap met de Heer Jezus Christus te mogen hebben. En hoe komt dat nou? Waarom nemen de mensen hem niet aan? Nou, dat heeft de Heer Jezus uitgelegd in Johannes 3. Heel duidelijk uitgelegd. Hij heeft het dan over het licht en hij zegt, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Waarom? Waarom hebben de mensen de duisternis liever dan het licht? Omdat hun werken boos zijn. En iemand die kwaad doet, die haat het licht. En komt tot het licht niet. Opdat hun werken niet bestraft worden. Wanneer vinden de meeste inbraken plaats? 'S Nachts. Ja, natuurlijk, je gaat overdag, ga je geen misdaden plegen. Dat doe je niet in een volle winkelstraat. Dat gebeurt 's morgens heel vroeg of 's avonds heel laat of op een afgelegen plek. Je wil niet dat de mensen dat zien. Je wil niet gepakt worden. Ja, en zo is het, gemeente. Hun werken waren boos en als onze werken boos zijn, dan haten wij het licht. Dan blijven wij op afstand en wij doen het met ons eigen licht. Wat is dat aangrijpend? Want nou even in het licht van de preek van vorige week zondagmiddag, de sleutelen des hemelrijks. En wat denken jongens en meisjes, voor deze mensen is die deur nou open of dicht? Moet de dominee nou zeggen, degene die hem niet aangenomen hebben, die zullen straks horen, kom in, gij gezegende mijns vaders. Nee. Nee, dan gaat de deur wel dicht nu. Echt dicht. Want dan stond er vorige week in de Heidelbergse catechismus dat dan verkondigd moet worden dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen. Dus deze preek staat in het licht van de eeuwigheid. Dan gaat de deur dicht. Dan staat u er buiten. Buiten Jezus is geen leven. Hij is de enige weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus het is een hoogst ingrijpende zaak, gemeente. Als Johannes dit constateert, hij is gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dan heb je het niet over 10, dan heb je het niet over 1000. Maar dan heb je het gewoon over een heel volk. Ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben geroepen, kruist hem, weg met deze. Onze eerste gedachte, wie hem afwijzen. En als je daar nou bij hoort, dan hoop ik dat de schrik des Heren u om het hart mag slaan. En dat je niet zegt, nou ja, het is nou eenmaal zo. Maar wij reizen naar de eeuwigheid. U kunt begrijpen dat mij dat in deze morgen ook in het bijzonder vervult vanwege de familieomstandigheden. Jonge mensen, denk aan je schepper. De dagen van je jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke je zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Dit is nodig. O, zeg je, dat hoor ik ook heel vaak rondom me heen. Ik moet Jezus aannemen. Ik moet tot Jezus komen. Ja, precies. Maar misschien wel anders dan dat je het vaak hoort. Want wat is dat precies, tot Jezus komen? Onze tweede gedachte, wie hem aannemen? Maar, dat is wat, er had een punt kunnen staan hier. Het had klaar kunnen zijn. Maar nu staat er het woordje maar, dat is een goddelijk maar. Dat is zo'n groot wonder wat hier staat. Dat het hoofdstuk nog niet af is, maar zoveel hem aangenomen hebben. Dat is een wonderlijke tegenstrijdigheid. Zij nemen hem niet aan, de zijnen nemen hem niet aan. En toch zijn er die hem aangenomen hebben. Hoe kan dat nou? De wereld neemt hem niet aan. En de zijnen nemen hem ook niet aan. En toch zijn er die hem aangenomen hebben. Wie zijn dat dan? Zoveel hem aangenomen hebben. Verworpen door een volk. Maar er zijn, mag ik het zo zeggen, er zijn individuen. Er zijn personen. Zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal, zegt Petrus op de Pinksterdag. Zoveel, dat ziet op een bepaald getal. En jongens en meisjes, daar zit wel het woordje velen in. Als je goed luistert. Zo velen. Er staat niet zo weinigen als hem aangenomen hebben. Maar er staat zoveel hem aangenomen hebben. Dat is toch een meevaller. Zullen er toch nog heel wat zijn bij elkaar? Het zal een schare zijn die niemand tellen kan uit alle geslachten, volken, natieën en tongen. Nee, de komst van het vlees geworden woord is niet vruchteloos. De Heer Jezus zal niet zonder onderdanen zijn. En er geloofden zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven, zegt de apostel in Handelingen 13. Zoveel hem aangenomen hebben. Wie het zijn, weet ik niet. De namen zijn bij God bekend. Ze staan in het boek des levens en des lams. Zo zien we in Openbaring 20. Hoe komen die mensen daartoe? Die mensen zijn beter dan die anderen. Die zijn ernstiger dan die anderen. Die bidden harder dan die anderen. Nee, dat staat er toch allemaal niet. Hoe komen die mensen daar nou toe om hem aan te nemen? Dat is een werk van Gods geest. Dat is een vrucht van de wedergeboorte, zullen we straks zien in onze derde gedachte. Want zo wordt er plaats voor de Heer Jezus Christus gemaakt. Die hem aangenomen hebben, die hebben hem blijkbaar wel nodig. Die hem aangenomen hebben, die kunnen blijkbaar niet zonder hem. Die hem aangenomen hebben, die zijn getrokken blijkbaar uit die duisternis. Die hem aangenomen hebben, dat zijn mensen die ontdekt worden aan hun zonde en aan hun ellende. Die hem aangenomen hebben, dat zijn mensen die durven niet te betrouwen op hun eigen gerechtigheid. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Nee. Die hem aangenomen hebben, dat zijn mensen die zien wat er aanstaande is. De straf, de welverdiende straf. Het zijn mensen die daarvoor beven. Die zeggen, is er enig middel om die straf te ontgaan? En wederom tot genade te komen. Het zijn mensen die gaan vragen om een middel. Om een middel. Het zijn mensen die gaan zoeken naar een middelaar. Zoveel hem aangenomen hebben. Wat is dat eigenlijk, aannemen? Het is toch goed om daar eens even bij stil te staan. Aannemen. Nou ja, dat moet je gewoon doen. Hier staat het en je moet zeggen dat is waar. En dan heb je hem aangenomen. Zo wordt het vaak voorgesteld, jongens en meisjes. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Als dat zo zou zijn, ja, dan ging ik straks bij de deur staan, bij de uitgang van de kerk. En dan zou ik niemand naar buiten laten gaan totdat iedereen de Heer Jezus had aangenomen. Maar ja, zo preek ik niet. Nee, waarom preek ik zo niet? Omdat het zo niet is. Omdat aannemen met je verstand, dat is niet zaligmakend. Dat helpt je niet. Het woord aannemen, Het woordje aannemen, het Griekse woord aannemen, dat betekent precies hetzelfde als ons woord ontvangen. Ontvangen, zo is het ook in de Engelse Bijbel vertaald. Aannemen, dat is niet dit. Dat is niet aannemen, je zakken vullen. Nee, aannemen, dat is wat je ontvangt, eigenen. Wat in je hand gelegd wordt, dat is aannemen. Niemand kan iets ontvangen als het hem niet gegeven is. Zoveel hem aangenomen hebben. Ja, daar gaat het plaatsmakend werk van de Heer Jezus Christus aan vooraf. En pas vroeg mij een ambtsdrager, ik schrok me naar. Die zegt, wat is dat eigenlijk, het plaatsmakend werk? Een ambtsdrager, niet hier uit de gemeente. Maar die zegt, wat is dat eigenlijk, het plaatsmakend werk? Wat is dat eigenlijk, de toeleidende weg? Met andere woorden, dat is helemaal niet nodig. De kennis van het stuk van de ellende wel, nee. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En hoe gaat dat dan precies? Nou ja, ik heb het net concreet gemaakt, die afwijzing. Johannes die schrijft daarover, lees het maar in het Johannesevangelie. Hoe de mensen hem afwijzen en zeggen, gij hebt de duivel. Maar dat aannemen, dat vind je ook heel mooi beschreven in het Johannesevangelie. En daarom wordt er over al die hoofdstukken gepreekt. En dan zegt de dominee, jongens en meisjes, zo werkt de Heer. Al die geschiedenissen in de achterliggende jaren zijn we wel een keer langs gegaan. En misschien is het nuttig en nodig om dat weer opnieuw te gaan doen. Maar daar lees je van mensen die hem aangenomen hebben. Dan schrijft Johannes over Andreas, die tot Simon Petrus zegt, wij hebben gevonden de Messias. Waarom zegt hij dat met zoveel blijdschap? Wat is eraan vooraf gegaan dan? En Nathanael zegt, Rabbi, gij zij de zonen Gods, gij zij de koning Israëls. Komt dat zomaar uit de lucht vallen? Nee, daar is een periode aan vooraf gegaan onder de vijgenboom. Zijn bidvertrek. Zoveel hem aangenomen hebben. Ja, dan denk ik aan die geschiedenis van de Samaritaanse. Begon niet hè, met het aannemen van de Heer Jezus. Wel nee, ze had de Heer Jezus helemaal niet nodig. Het begon met het aanwijzen van haar zonde. Dat deed de Heer Jezus wel. Maar hij maakte zich op dat moment niet bekend als haar verlosser. Hij zegt, indien gij de gave Gods kende, gij zou het van hem begeerd hebben en hij zou u levend water geschonken hebben, maar je kent hem niet, vrouw, je kent hem niet. En je benodigt hem ook niet. Zoveel hem aangenomen hebben, ja, de Heer Jezus die moest zich openbaren aan die Samaritaanse vrouw, anders kenden ze hem niet, ook niet al sprak hij met haar. Zoveel hem aangenomen hebben. Ik denk terug aan de preek over de blindgeborenen alweer jaren geleden. Ja, de blindgeborene die heeft hem aangenomen. Die heeft gezegd, ik geloof, Heer. Maar er gaat wel een heel hoofdstuk aan vooraf, toch? Eerst heeft hij gezegd, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Oh, heb je de Heer Jezus aangenomen? Nee. Ik weet niet wie hij is, dat weet ik allemaal niet. Maar dit weet ik wel, dat er een wonder in mijn leven gebeurd is. En wat ik eerst niet zag, dat zie ik nu wel. En dan wordt het vuur zo na aan zijn schenen gelegd, dat hij niet meer zonder de Heer Jezus kan. Die hem dan ook voor de tweede keer opzoekt en zichzelf bekend maakt. Hoe gaat dat de Heer Jezus aannemen? Nou, lees alstublieft al die geschiedenissen bij Johannes. Hij werkt het allemaal uit, hoe de Heilige Geest werkt. Zoveel hem aangenomen hebben. Dan denk ik aan Paulus in de straat genaamd te rechten. Nee, dat zou hij nooit gedaan hebben, Jezus aangenomen. Had hij ook helemaal niet nodig. Jezus aangenomen, wel nee, hij was rechtvaardig, hij was godsdienstig, hij was onberispelijk. Hoe heeft hij Jezus aangenomen, jongens en meisjes? Hij schrijft er later over. Hij zei, dit is een getrouw woord. En alle aanneming, heb je dat woord? Alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. Echt waar, Saulus? Echt waar, vroeger was dat niet zo. Nee, toen was ik vroom en godsdienstig en een ijveraar. Maar zulke mensen hebben Jezus niet nodig. Hij is geworden de voornaamste van de zondaren. Zoveel hem aangenomen hebben. Dat zijn degenen die het leven in eigen hand verliezen. Dat zijn degenen met wie de Heere een stervensweg gaat. Dat zijn degenen die in de ongerechtigheid niet meer leven kunnen. Zullen we straks zien. Dat zijn degenen die met een openstaande schuld geconfronteerd worden. Die voor Gods recht niet kunnen bestaan. Die vastlopen met hun werken. Die rechtvaardig verloren moeten gaan. Die van hun kant geen mogelijkheid hebben. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Oh ja, zo gaat het. Je moet de Heer Jezus aannemen en dan ben je een kind van God. En dan zie je later dat de Heilige Geest dat gedaan heeft. Oh, dus het aannemen gaat vooraf aan de wedergeboorte. Het aannemen is een vrucht van de wedergeboorte. Ja, zo leggen sommige mensen dit uit. Want er staat toch, hij heeft macht gegeven. Dus als je de Heer Jezus aanneemt, dan krijg je kracht, dan krijg je vermogen om een kind van God te worden. Nee. Nee, een dode zondaar kan de Heer Jezus niet aannemen, toch? Een dode zondaar kan niet eens hongeren, kan niet eens dorsten, jongens en meisjes. Een dode kan niets, helemaal niets. Dus het aannemen gaat niet vooraf aan de wedergeboorte. Het geloof gaat niet vooraf aan de wedergeboorte. Maar de wedergeboorte, in engere zin heb ik het dan over, volgt op het geloof. Maar daar staat toch, die heeft hij macht gegeven. Ja, macht gegeven, wat betekent dat? Dat betekent waardigheid gegeven. Dat betekent het recht gegeven. Dat betekent de volmacht gegeven. Die heeft hij de volmacht gegeven om een kind van God te worden. Kinderen Gods, dat is wat? Dat is een wonder. Als je een kind van God mag zijn, dat is het allergrootste wonder wat iemand ten deel kan vallen. Want we zijn geen kinderen van God. Nee, we zijn kinderen van de duivel. En wij hebben niet de macht om een kind van God te worden. We hebben niet de waardigheid om een kind van God te worden. En dat leven Gods kinderen juist in, dat zij niet de waardigheid hebben kinderen Gods te worden. En bovendien, dat is in hun ogen zoiets groots om een kind van God te worden. Dat is groter dan dat je een kind van een koning mag zijn. Dat is het allergrootste. En daarvoor heeft Jezus de macht. Hij zegt, ik geef hen het eeuwige leven. En hij geeft die waardigheid aan degene die hem aangenomen hebben om kinderen Gods te worden. Ja, zie je, zegt iemand, dat staat toch in de toekomstige tijd. Dus het is eerst aannemen en dan een kind van God worden. ja, kind van God worden. Gaat het hier nou over de wedergeboorte in engere zin? Is het dan de Heer Jezus aannemen en dan wederom geboren worden? Nee. Nee, daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de troost van het kindschap. Het gaat hier over het leven als kind. Het gaat hier over de wedergeboorte, inderdaad, die uit het geloof komt. Daar spreekt onze Nederlandse geloofsbelijdenis over. En dan hebben zij het over de wedergeboorte in ruimere zin. En wat is dat, de wedergeboorte in ruimere zin? Dat is, staat in ons doopformulier, ons toe-eigenende, dat doet de Heilige Geest, hetgeen we in Christus hebben. Namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing onzes levens. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Opgroeien als een kind. Vertrouwen als een kind. Die heeft hij recht gegeven, die hem aangenomen hebben. Die heeft hij waardigheid gegeven om een kind te worden. Om de troost van het kindschap te mogen beleven. Om naar het beeld van God hersteld te worden. Want dat gaat nooit buiten Jezus om. En wie zijn dat dan? Namelijk die in zijn naam geloven. Hier legt de apostel uit wat hij nou bedoelt met dat aannemen. Dat aannemen, dat is een geloven in hem. Dat is een geloven in zijn naam. En geloven in zijn naam, dat is meer dan een noemen van zijn naam. Geloven in zijn naam, dat is meer dan een zingen over zijn naam. Geloven in zijn naam, ja, zijn naam noemen, dat hebben zoveel mensen gedaan tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Maar het geloven in zijn naam, dat is niet iets met je verstand, dat is niet iets in je gevoel. Er staat hier ook niet iets van Jezus aannemen, een weldaad van Jezus aannemen, een woord van Jezus aannemen. Of dat aannemen wat je uitkomt of wat je gelegen komt. Nee, maar er staat hem aannemen, in zijn naam geloven. Dat is de hele Christus. Niet de weldaden van Christus, maar de persoon van Christus. En wie krijgt nu die persoon van Christus nodig? Degene die in zichzelf de dood vinden. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kijk, dat wordt de bedelaarsgemeente. Om Christus. Die gaan hongeren naar Christus, die gaan dorsten naar Christus, die gaan verlangen naar Christus. Die kunnen niet zonder Christus. Nou, dan neem je hem toch aan. Aannemen, dat doe je wat ontvangen wordt. Nou ja, hij wordt toch aan ons allemaal geschonken? Nou, zo ervaren deze mensen dat niet. Want dan zouden ze waardig zijn in zichzelf. En ik heb gezegd, het zijn juist onwaardigen die hem niet kunnen aannemen, niet durven aannemen. Bang zijn voor zelfbedrog, bang zijn om te stelen, ben je daar nooit eens bang voor? Dat gaat wel naar de eeuwigheid, zoveel hem aannemen. Dat zijn degenen die hem krijgen, die hem ontvangen. Wie de Heilige Geest het legt in de handen des geloofs, zoals Simeon en zoals Anna. Al die Bijbelse voorbeelden zijn er hoe dat aannemen gaat. Ja, Simeon had toch ook wel eerder aan kunnen nemen? Nee, hij kon niet eerder aannemen. En Anna kon ook niet eerder aannemen. En Petrus kon ook niet eerder aannemen. En toen ze hem aannamen, toen namen ze hem ook echt aan. Want ja, je hebt mensen die hebben het over Jezus. Met hun mond, zegt de catechismus, terwijl ze hem met haar daad verloochenen. Ja, die hebben hem ook niet aangenomen, want of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of als hij een volkomen zaligmaker is, dan zijn we alles buiten hem kwijt. Die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Die zie je opwassen als kinderen Gods. Met andere woorden, die hem aannemen, die komen in de vruchten openbaar. Ze lijken op hun vader. Je ziet de familie trekken terug. Die geestelijke familie. Die heeft hij macht gegeven. Die heeft hij recht gegeven. Volmacht om te vertrouwen. Ja, uw hemelse vader weet dat gij deze dingen behoeft. Naar lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Hier in dit leven, maar ook aan het einde van dit leven. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou niet vrezen. Want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. We gaan naar onze derde gedachte, wie hem nodig krijgen. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 89. En daarvan het zevende en het achtste vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. 89 vers 7 en 8. onze derde gedachte, wie hem nodig krijgen. Johannes heeft vaak een bepaalde manier van iets uitleggen. Dat heeft een dominee, jongens en meisjes. En sommige bijbelschrijvers hebben dat ook. Bij Johannes herken je soms dat hij spreekt in een tegenstelling. Om daarna de oplossing te geven. Hij spreekt in raadsels. Dat doet hij in het evangelie, maar dat doet hij soms ook in de brieven zo. En dit is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Hij spreekt in een raadsel, want hij zegt, niemand heeft hem aangenomen, de wereld heeft hem niet aangenomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen en toch zijn er die hem aannemen. Hoe kan dat nou? En dan legt hij het uit. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Ja, heel eenvoudig, dat aannemen, dat ligt niet in onze vermogens. Dat is de grote gevaar. Ik heb me gedrongen gevoeld in de achterliggende week om hierover te preken. Ook naar aanleiding van vragen uit de gemeente. En alles wat er op onze jonge mensen afkomt, er zijn hier zoveel vragen over. En het is zo belangrijk dat ook al ligt mijn vader op sterven, jonge mensen, ik toch gemeend heb daarover vanmorgen te moeten preken. Want wij gaan ook naar de eeuwigheid. En ik wil heel eerlijk met jullie en met mezelf omgaan. Want er is straks niet een weg terug. En dat aannemen, dat moet ook. Maar ik moet wel uitleggen hoe dat gaat. En dat is niet zoals je dat vandaag de dag hoort. Overal rondom je heen. Jij moet het doen en later zie je dat de Heer dat gedaan heeft. Dat is leugen. Die hem aannemen, zegt Johannes. Dat aannemen, dat ligt niet in het mensenvermogen. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Wat is nodig? Wedergeboorte. Ja, dominee, maar er is toch een aanbod van genade? Je hoeft toch geen mensen uit te sluiten? Nee, dat doe ik ook niet, maar ik hoef het ook niet mensen in handen te stoppen, zoals ook wel gebeurt. Als een dominee zegt, ik leg het in je handen, ik leg het in je schoot, ik leg het in je hart. Wij kunnen niks in iemands hart leggen. Ik mag het u wel prediken, maar de Heilige Geest alleen, laten we dat nooit vergeten, die kan het alleen in je hart leggen. En dat aannemen, dat is nodig. En sluit ik iemand uit? Niemand. Iedereen die het nu hoort, hier in de kerk, thuis meeluisterend, mag ik oproepen in deze morgen om de zaligheid in Christus te zoeken. De grootste van de zondaren, de zwartste van de zondaren. Buiten Jezus is geen leven. Ik mag hem vanmorgen tekenen. Dat in hem alles te vinden is, dat u in hem een kind van God kunt zijn. Dat weer lijkt op die geestelijke familie. Dat weer doet zoals die geestelijke familie doet. In hem herschapen naar goede werken. Maar dat niet gronden op eigen vermogens. Dat niet. Maar te wijzen op de noodzaak en de mogelijkheid van de wedergeboorte. Het werk van de Heilige Geest, welke niet uit den bloeden. De evangelist die leert ons hier dat Gods kinderen hun oorsprong niet hebben te danken aan hun familie. Dat heb ik niet te danken aan mijn vader. Dat heb ik niet te danken aan mijn moeder. Dat hebben de Joden niet te danken aan Abraham. Dat heb je niet te danken aan de familielijn, aan de fysieke afstamming, niet uit den bloede. Dat heb je niet te danken aan de wil des vleeses. Kijk, dat is met de lichamelijke geboorte zo. Een kindje wordt geboren omdat vader en moeder samengekomen zijn in de weg van het huwelijk. Zo wordt er een kindje geboren, maar zo wordt niet iemand wederom geboren. Dat hebben we niet te danken aan de wil des vleeses. Dat hebben we niet te danken aan de wil van een mens. Zoals dat in het gewone leven de begeerte van een man kan zijn om zich voor te planten. Dat. Maar de begeerte van mij in het uitzien naar een geestelijk nageslacht, dat is niet de bron van de wedergeboorte. Dat deed Nicodemus, die maakte er allemaal gewoon een natuurlijk verhaal van. Die zegt gewoon, ik kan toch niet opnieuw in de buik van mijn moeder. Nee man, maar dat betekent het ook helemaal niet. Je vat het natuurlijk op. En dat is het grote gevaar, jonge mensen, in de tijd waarin we leven. We maken er een natuurlijk verhaal van waarbij de Heilige Geest wordt uitgesloten. En dan krijg je opgepronkt vlees, maar het is de dood. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Welke familie dat je ook komt. Je kunt niet zeggen dat je een streepje voor hebt. Je kunt niet zeggen dat je net iets beter bent dan een ander. De Heere zegt van het volk van Israël, mijn vader was een Amoriet. Dat moesten ze zeggen. En mijn moeder een Hethitische. Ze mochten zich niet beroepen, ze konden zich niet beroepen op den bloede. Abraham, die kwam uit Ur. De Heere had hem getrokken vanuit het heidendom. Niet uit de wil des vleeses, nee. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En niet door de wil des mans, nee, dat laat zich niet dwingen. Als Petrus die belijdenis uitspreekt, hij mag de Heer Jezus aannemen. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Vlees en bloed. Heeft u dat niet geopenbaard, Simon? Maar mijn Vader, die in de hemelen is, zo gaat dat. Dat is een wonder. De geboorte is een wonder, de wedergeboorte is nog een groter wonder. Het aannemen van Christus mag je nooit losmaken van de Heilige Geest. En de grote vraag van morgen is, gemeente, zijn wij zulke kinderen? Zoals hier getekend, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Kan nog, jongens en meisjes, je kunt nog een kind van God worden. Niet door jezelf op te knappen. Niet door goed je best te doen, niet door het te verdienen, niet door goede werken. Je kunt nog een kind van God worden. Hoe dan? Door de Heere Jezus aan te nemen. En hoe kun je de Heere Jezus aannemen? Dan heb je een nieuw hart nodig. Dan moet je wederom geboren worden. Dat kunnen je vader en moeder je ook niet geven. Maar dat is nog te krijgen. Dat mag nog gepredikt worden. De Heere komt ook vanmorgen nog tot ons. Hij is gekomen tot het zijne. En het licht schijnt in de duisternis. Ja, maar ik kan niet. En je wil niet. De Heere Jezus zegt, gij wilt tot mij niet komen tegen het Joodse volk, opdat gij het leven hebt in mijn naam. Weet je, we zijn veel te goed, we zijn veel te vroom. We willen niet ondersteboven. En dat wordt anders in de weg van wedergeboorte. Want dan maakt de Heere van mensen arme, verloren, goddeloze zondaren. Die uit genade zalig moeten worden. En die op hun sterfbed moeten zeggen met Jacob, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen.